NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radio Doc met Code Kloet.
Goedenavond, welkom bij Radio Doc. Om ongeveer 9:50 een korte documentaire over een fenomeen dat flink in het nieuws was toen we er potentieel zelf mee te maken hadden, maar nu dat niet meer zo is, minder aandacht krijgt. Het Zika-virus. Dat straks. Maar eerst neem ik u mee naar de wereld van de jazz. Een kwartiertje geleden sprak ik met radiomakers Meike van Wijk en Frank Jochemsen over de nu volgende documentaire. En dat deed ik op de zender die nu NPO Radio 2 Soul & Jazz heet. De oude Radio 6, zeg maar. En we hadden het over Pierre Coubois. 76 jaar, jazzdrummer. Hij zit al meer dan 50 jaar in het vak. Een oude rot, zou je zeggen. Iemand die routineus het podium opstapt. Maar niets is minder waar. Pierre wordt geplaagd door lichamelijke ongemakken, door podiumangst en hij werd bijna geveld door een hartaanval. In De levensader van Pierre Coubois hoor je wat Pierre en zijn vrouw Wenny allemaal over hebben voor de muziek. Een documentaire over de liefde voor de muziek en of over de liefde voor een muzikant. Luister naar De levensader van Pierre Coubois. Een documentaire van Meike van Wijk en Frank Jochemsen.
Je moet goed oppassen dat de naad helemaal recht zit, achter.
Ja.
Die moet hier omheen.
Jongen, jongen. 1, 2.
Dit is echt heel zwaar werk, hoor.
Ja, ik kan niet verder.
Nee, nou, verder kan ik het wel. Hier, dan trek ik hem dus naar boven.
Pierre Coubois, jazzdrummer.
Okay. Hup.
Wacht even. Ja.
Nou.
Ja, zit hij goed.
En Wenny, zijn vrouw. Ja. Ze zijn bezig met een dagelijks ritueel. De steunkous ophijsen.
Dat kan ik ook haast niet. Ja.
Pierre kampt al zijn hele leven met de ziekte van Klippel-Trenone. Een ziekte waarbij stukken ader ontbreken en de kleppen daarin niet werken. Die ziekte werd hem als kind bijna fataal.
Daar ben ik mee geboren en het ging helemaal fout toen ik 3 of 4 jaar oud was. Toen woonden we in Nijmegen. Geen één dokter wist wat ik aan dat been had. En toen kwam mijn moeder, die vond een dokter, en dat was een militaire Duitse arts. Van de bezetting. En die kende die ziekte. En die man heeft eigenlijk mijn leven gered. Is misschien een beetje over. Ja, misschien wel. In ieder geval mijn been gered. Die heeft mij in 1944 geopereerd. Een Duitse militaire dokter. Kan je nagaan. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik toen door mijn moeder op de slee, want het was 's winters, lag heel veel sneeuw en er waren natuurlijk geen auto's en er waren geen taxis. Dus ik had de keus tussen naar het ziekenhuis of op een bakfiets of op een slee. Dus mijn moeder die trok mij op de slee naar het ziekenhuis en weer terug.
Toen ik hem leerde kennen, moest zijn been eraf.
Ja, toen ik 19 was, wou ze mijn been eraf halen. Ja, we gaan wel erg zielig zitten doen natuurlijk.
Nee, helaas.
En ik draag al 40 jaar die afschuwelijke kous die ik bijna alleen niet aan kan krijgen. Ben, die moet mij vrijwel altijd ermee helpen.
Pierre Coubois. Zo klonk hij ruim 30 jaar geleden.
Zijn gezondheidsproblemen hebben zijn muzikale loopbaan niet in de weg gezeten. Hij is een van de bekendste jazzdrummers van Nederland. Geliefd om zijn vernieuwende geluid. Hij stond aan het begin van vele nieuwe ontwikkelingen in de Europese muziek vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw. En hij speelde met de grote uit de jazzgeschiedenis. Zo vertelde hij mij een tijd geleden in mijn radioprogramma op Radio 6 over het jaar dat hij in Parijs woonde en daar tot de vaste ritmesectie behoorde in de Blue Note Club.
op een avond stond John Coltrane te spelen op de saxofoon van Johnny Griffin. Ik praat daar normaal nooit over.
En jij speelde
over.
Toen?
Ja, ik was net toevallig zat in de vaste ritmesectie. En dan denk ik, nou, iedereen die op dat moment in de vaste ritmesectie had gezeten, had met hun gespeeld. Maar ja, ik was er toevallig.
Maar je zegt net, ik ben heel voorzichtig om daarover te praten.
Ja, nou, om de reden, omdat het is geen verdienste van mij. Hij kwam toevallig binnenlopen. Hij had een concert gehad in Parijs. Hij ging 1 of 2 dagen later naar de Blue Note. En dan om al die verhalen die er altijd de wereld ingaan van muzikanten die altijd maar aan de drank en de druk zitten. Ik ging na afloop gingen we wat drinken en John Coltrane bestelde een glas melk.
Oh.
Nou, dat klinkt toch veel leuker, vind ik. Ja.
Maar Pierre Coubois speelde niet alleen met John Coltrane.
Lees ik nou hier dat je ook met Eric Dolphy hebt gespeeld?
Ja.
Wanneer dan?
In Duitsland. Oh? In Berlijn, in Göttingen. Een keer of 4, 5, denk ik. In Duitsland. In Nederland nooit.
Weet je.
En hoe was dat?
Geweldig natuurlijk. Ja. En hij speelde stukken die ik op een... Want we hadden nauwelijks repetitietijd. Hij speelde stukken die ik kende van de platen. Dus ging vrij makkelijk.
In 2015 werd Pierre 75. Een jubileum dat gevierd moest worden. Hij ging op tournee door Nederland. Maar tijdens die tournee ging er iets mis.
Pierre en zijn vrouw Wenny zijn voor een korte vakantie op weg naar hun huis in Frankrijk. En dan gebeurt er dit.
Wij gingen naar Frankrijk. Nou, wij kwamen in het hotel. En we hebben lekker gegeten. En ik ga naar boven. En Pierre zegt, oh, ik heb zo'n druk op mijn borst. Ik zei, joh, ga lekker even liggen. Ik ga douchen. En dan, toen zei die Wen, ik hou het niet meer. Zware druk. Toen heb ik hem op die doorgang, dat terras gezet. En hij werd helemaal blauw. Ik zeg, weet je wat ik doe? Ik ga naar beneden, ik ga hulp halen. Dus ik zei, kunt u onmiddellijk de brandweer sturen? Ik zei, mijn man heeft waarschijnlijk een hartaanval gehad. Nou, er was binnen 10 minuten de brandweer van die grote, zware kerels. En toen zei Pierre, oh nee, ik ga niet mee, sorry. Maar het is over, ik voel niks meer. En we gaan gewoon door naar Zuid-Frankrijk. En toen zei die brandweer, nee, u gaat mee naar Mol. Voor controle.
Want in Frankrijk bel je de brandweer bij.
De brandweer. En die is helemaal ingericht. Dus Pierre kwam meteen aan zuurstof en dingen. En teunblaffen. En ik liep in het nachthemd. En toen werd hij dus naar beneden gedragen. En ik moest er onmiddellijk achteraan met een volgepakte auto en de hond. 10 kilometer naar Mol. En daar kreeg hij dus weer een hartaanval. Hij heeft er dus 3 gehad. En ik mocht er niet bij. En ineens hoor ik hem schreeuwen. En toen zei ik tegen zo'n verpleegster, ik zeg, nu wil ik naar mijn man. Ik zeg, want dit is niet goed. En toen zei die cardioloog, nee, hij moet naar Parijs. Want als hij nu niet naar Parijs gaat, dan overleeft hij het niet. En toen zei Pierre, oh, dat vind ik helemaal niet erg, want... ik zie heel erg tegen kerst op en hoef ik dat allemaal niet meer mee te maken. Ik zeg nee. En daar werd Pierre gecatheteriseerd, geloof ik. Ja. En toen was er sprake van of hij hier daar geopereerd werd of weer naar Nederland. En toen vonden ze het toch belangrijk dat hij naar Nederland ging met de ambulance. En ik werd opgehaald, heel chic, door de ANWB. Ik zeg, ik rijd geen meter meer.
Nee.
Elke dag over die periferiek in Parijs, joh. Met een oude tomtom die uitviel. En dan wist ik niet meer waar het ziekenhuis was. Het was een drama. Ik ben grijs geworden. Ik was helemaal niet zo grijs. Ik had een paar grijze lokken, maar ik ben echt grijs geworden. En de hond ook. Ja. Nee, het was een drama.
Na de operatie moet Pierre herstellen.
Het doktersadvies luidt 2 jaar niet achter het drumstel.
Ja, toen werd het moeilijk hoor. Hij accepteert het niet. Dat hij bijvoorbeeld, toen ging hij oefenen met zijn stokken. En die liet hij uit zijn handen vallen. Dus hij zei, oh god, zie je wel, ik kan helemaal niet meer spelen. En dan, ja, ik zei, joh, dat komt wel. Je hebt net zware hartoperatie gehad. En hij wou gewoon meteen weer spelen. En dat is hem toch bijna fataal geworden. Die artsen zeggen hier in Arnhem dat jij al binnen een half jaar weer concerten geeft. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Zoals hij nu speelt. Hij had eigenlijk 2 jaar moeten wachten, maar dat wou hij niet.
Nou ja, van juni tot juni, juli, augustus, september, oktober, november, december heb ik dus niks gedaan. Dan, ik heb daar dus 3 maanden op dat bed gelegen ongeveer. En dan schijnbaar, dan gaat dat. Als je niks bijzonders doet, gaat het snel of zo, denk ik. Als er niks nieuws gebeurt.
Werd je niet helemaal gek van verveling toen je...
Ja, wat dacht je? Dat, nou...
En wat heb je gedaan eigenlijk?
Niks. In het begin kon ik helemaal niks. Ik kon niet eens overeind komen.
Ja, het was heel lastig.
En dus treedt Pierre weer op. Alsof er niks is gebeurd, zoekt hij samen met Wenny een leuk bloesje uit, pakt zijn drumstel in en hij gaat de hort op.
Nou ja, wel met zijn steun en toeverlaat Marco om hem te helpen met in- en uitladen.
Ja. Dus ik ben een van de weinige jazzmuzikanten die een vaste rodi heeft. Dat is mij wel eens kwalijk genomen. Er zijn mensen die wel eens tegen me gezegd dat ik diva-neigingen had. En nu is het noodzakelijk. Als ik dus nu in deze situatie mijn drumstel uit de schuur had moeten halen, zul je zo zien hoe ingewikkeld het is. In de auto en dan naar Enschede rijden, uitpakken en dan spelen. Nee, dat zou niet kunnen.
De t-shirt met opschrift.
Nou, dit trek je dan nu aan, hè? Ja, kan ook niet schelen wat je aantrekt. Iets voor nou, vind je dit leuk?
Ja.
Daarbij? Of dit erbij? Kijk eens.
Ja, is ook prima.
Hebben we het?
Ja.
Nou, is wel goed zo, hè?
Ja, dan heb ik alles.
Moet je een das mee?
Ja, neem een das mee.
Wordt weer goed voor me gezorgd vandaag.
Je hoort het wel.
Yep,
yeah. Ik ga nog 1 keer plassen. Oude mannen kwamen.
Dit meenemen.
Altijd weer plassen.
Weer mee. Daar, Marco, tot morgen.
Willem Breuker plaste altijd in de koebel. Ik had een koebel. En dan hadden we haast. En dan hadden we geen tijd om te stoppen onderweg. En dan piste Willem Breuker in de koebel.
Wat een verhaal. Nou, jij moet even hier blijven, hè?
Even kijken, even alles nog nachecken. Ja, alles heb ik.
en Danny zijn al 52 jaar samen. En al die tijd wonen ze op dezelfde boot langs de Rijn in Arnhem. Wendy vertelt hoe het begon.
18 of zoiets, of 17, zaten beide op de academie. Ja. Ik ging veel naar zijn concerten in Arnhem. Ja, met vriendinnen. Of toen kreeg hij weer een nieuwe vriendin. En toen dacht ik, gadverdamme, weer een andere. Hè? En, ja. En toen heb ik een feest thuis georganiseerd toen mijn ouders weg waren. Ik geloof al 50, 60 man uitgenodigd. En hij kwam ook. En toen speelde hij met het quintet Ton Wijkamp. Het beroemde quintet. En iedereen had natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes. Dus die bleven slapen. En Pierre en ik stonden heel wezenloos. Want voor hem was er geen bed. Ik zei, nou kom maar bij mij in bed. En zo is het gekomen. Ja. 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 Dus.
En kan je beschrijven waarom je verliefd op hem werd toen?
Weet ik niet. Ja, ik vond zijn spel leuk. Ik, nee, want zo echt aantrekkelijk en leuk was hij niet. Want als er ergens gedanst werd of iets, hij wou nooit dansen. Hij wou, dat haatte hij. En uitgaan deed hij ook niet. En nee, dan weet ik niet waarom. Nee. Het was een zonderling eigenlijk. Ja, hij was altijd met zijn muziek bezig. Ja.
Zijn zeg maar de mooiste jaren geweest?
Ik denk in het begin. Ja. De vrijheid ook, hè. Dat veel naar muziek luisteren. Veel muzikanten kwamen er altijd op bezoek. En die sliepen en aten. En ja. En nog geen kinderen, hè. Dus dat scheelde ook. Kun je je voorstellen, dan belde die in Emmerich op met 6 man, die Duitse groep van Günter Hampel. Wen, het was dan 2 uur. We komen eten, we stikken de moord van de honger. En dan stond ik eten te koken. Ik leek wel gek in die tijd. En dan aten ze. En dan sliepen ze. En dan moest er alles gewassen worden. Want Günter Hampel die controleerde of Pierre zijn hemden gestreken had. Alles. En dan gingen ze weer verder op tour.
Maar wat stond er tegenover? Stond er dan ook heel veel geld tegenover? Of stond
ja,
er...
maar ze verdienden in die tijd gigantisch, hè?
Ja.
Ja.
En wat is gigantisch eigenlijk?
Nou, wat ik dus wist, echt proper geld. Want dat werd niet overgemaakt. Dat werd gewoon cash betaald, joh. En die platen, en dat werd allemaal ontzettend goed betaald. Ik weet wel, wij hebben ons huis in Frankrijk er zo mee kunnen betalen.
Contant?
Ja. hebben we helemaal geen hypotheek of iets. Ze dachten echt dat wij Duitsers waren, omdat we allemaal met Duits geld kwamen.
Maar het succesverhaal had natuurlijk ook een andere kant.
Ook altijd stil zijn. Nou, dat vond ik vreselijk. Als die dan midden in de nacht moesten die kinderen 's morgens naar school, mochten niet praten, de radio niet aan, zachtjes. En als het mooi weer was, ging ik buiten in het gras ontbijten. En dan bracht ik ze naar school. Hij moest uitslapen en de nodige muzikanten die bij ons sliepen. Ik gaf hem vroeger het Heilige Kruis na als die wegging. Ik vond het heerlijk als die vroeger met Willem Breuker en met al zijn groepen op reis ging. Dan was ik hem een poosje kwijt. Ja, dat klinkt heel lullig. Altijd het middelpunt. Alles kwijt. Altijd stress. Weet ik veel, ja. En dat was vroeger al zo. En dan was hij net over de grens bij Emmerich. En dan belde hij, sorry hoor, en hoe gaat het? En we zitten nu lekker. En dan hele verhalen. En dan zeg ik, man, ik heb je net gezien. En ik zeg, ga lekker spelen. Huppakee. En dan ja, vond hij dat lullig. Maar hij is, ja. Nou, komt hij uit India. En dan liep hij op pad, stond hij de kindertjes op te wachten. En dan zei Daniel, dag meneer. Ze herkende, had hij lange haren en een snor. En hij zag er niet uit. En ze herkende hem niet.
Hoe lang was hij toen weg geweest?
Ik geloof 2 maanden, 2,5 maand, ja. Ik zeg wel eens, we zijn 53 jaar getrouwd, maar 25 jaar heb ik alleen gezeten.
Ondertussen zijn de spullen gepakt en de auto vertrekt naar het jazzpodium De Tor in Enschede. Tegen het doktersadvies in maakt Pierre zijn jubileumtournee dus af. Niet op zijn 75ste, maar op zijn 76ste.
Ja, Marco staat al met startende...
Wij gaan met startende motoren. Ben hier tot vannacht.
Ja, oké. Daar speel ze.
Dank je wel.
Zo, hè. Mijn god. Zo, rust in de tent. Van een stresskip, hè.
Maar aan zo'n operatie horen uitgebreide revalidaties. Zo, en je begint dus met de lichamelijke revalidaties. En ik dacht op een gegeven moment, wat moet ik daar? En dan is dat afgelopen. Dan krijg je een aantal levensstijlcursussen. Daar kan je uitkiezen. Mensen die moeten stoppen met roken bijvoorbeeld. Mensen die te dik zijn. Mensen die drinken. En... ik had dan voor antistressbehandeling gekozen. Nou, dat heb ik ook gehad. Ik heb de volgende week woensdag de laatste. Nou, en dan krijg je dat allemaal te horen. Want het is natuurlijk zo, bij hartinfarcten is de stress natuurlijk niet de hoofdoorzaak. Maar het schijnt wel mee te spelen.
En wat voor stress?
Nou, die dag dat ik die hartinfarct heb gehad, heb ik heel veel stress gehad die dag. En de dagen daarvoor ook. Gisteren had ik al faalangst voor... Het gaat zo ver, die faalangst... dat als ik een opname van mezelf hoor op de radio... die dus al lang opgenomen is... waar niets meer aan te doen is... dan heb ik het zelfs nog. Terwijl ik zit te luisteren. Dat is toch raar? Want er is toch niks meer aan te doen. Ik heb altijd afbelneiging. Doe ik nooit. Dan heb ik zin om af te bellen. Dat doe ik dus nooit... Ja, gisteren moet morgen weer spelen en jullie komen. En vreselijk was dat. Nee, vandaag niet. Vreemd genoeg. Dizzy Gillespie heeft gezegd van... als het maar 10 minuten per avond goed gaat, ben ik al tevreden. Dan kom je in een bepaald soort stemming, in een bepaalde sfeer terecht. En ja, misschien treed je wel uit of zo, of weet ik veel. Er gebeurt er hier iets in je hoofd, boven. Worden stoffen aangemaakt. Daar doe je dus... Daar ben je misschien wel aan verslaafd.
Houd links aan.
Mijn groepen halen nooit de 7 jaar.
Nee?
Nee. Dat is heel merkwaardig, maar dat is zo. Het is net een huwelijk, hè. Na 7 jaar komt er een klant in. Wordt altijd beveeld. In een huwelijk. En met een band ook. Komt
ook na 7 jaar de klanten. Dat is een heilig getal, hè, 7. Dat Wenny en ik al zo lang bij elkaar zijn, dat komt vanwege het feit dat ik dus ongeveer 25 jaar op tournee ben geweest. Ik was er bijna nooit. Maar Wenny is heel makkelijk in al die dingen.
Pierre, wil jij een monitor voor de piano?
Als je een monitor hebt hier, met voornamelijk de piano,
ja,
dat zou dan kunnen. Ja.
Je hebt ook andere schoenen aan, zie
ik. Ja, ik altijd andere. Ik speel al 25 jaar, misschien nog wel langer, op deze schoenen.
Dat is ook allemaal vrij ritueel.
Ik weet niet of dat bijgeloof is. Want ze zitten in mijn drumkoffer. En ik weet niet wat dat is. Ik neem gewoon niet het risico dat ik op andere schoenen speel. Maar als ik thuis speel, dan maakt het niet uit wat voor schoenen. En met repetitie ook niet. Dus dit tussen de oren natuurlijk. Hè? Dat is duidelijk. Ja. Ik heb ook altijd, als ik speel, een slokkie onderbroek aan. Met lange pijpen, een beetje lange pijpen. Zit lekker.
Het is ook ritueel.
Ja, tuurlijk. Het is allemaal ritueel. Ik heb nou weer zo'n ding om, doe ik zo af hoor, anders kan ik niet spelen. Ook iets met de aders niet in orde. Rechterarm, linkerbeen. Mijn ballen, om nog eens iets een voorbeeld op te noemen, zijn ook niet helemaal jovel. En mijn darmen niet. Maar dan ga ik weer zitten klagen en dat wil ik dus juist niet.
Ondanks al zijn kwalen en klachten en ondanks het dringende doktersadvies om rust te nemen, staat Pierre weer op het podium en geeft een geweldig concert.
Bizar. Hoe kan hij dat?
Ik denk dat het gewoon een verslaving is, maar de geest is knapt op van het spelen. Dus ik kan ook nooit slapen als ik gespeeld heb. Dat is wel vervelend. En ik lig nog uren wakker als ik thuis kom. Daarom... Wat ik ook voor een hotel heb als ik op tournee ben, het is eigenlijk onzin, want ik slaap toch bijna niet. Het feit dat je dus niet kunt slapen, betekent dat er dus allerlei stoffen worden aangemaakt in je hoofd. Endorfine, maar ook andere dingen. Natuurlijke pijnstillers worden ook aangemaakt. Dus je hebt ook een paar dagen geen pijn. Dat is ook prettig. Dus
echt?
Ja, ik denk dat dat het is.
Maar waar heb je normaal gesproken pijn dan? Waar dat dan weg op je benen?
Altijd hier en dit.
Maar die pijn voel je dus niet meer als je hebt gespeeld?
Nee, tijdens spelen ook niet. Verdwijnt maar een kwartier ongeveer. Maar het gekke is, dan zou je dus denken, dat juist was wel interessant. Nou, dan ga je thuis achter je drumstel zitten, dat werkt niet. Als ik alleen thuis achter mijn drumstel zit, dat werkt niet. Ik weet niet waarom. It's the wrong time and the wrong place. So which face is lovely, it's the wrong face. It's a big face, but such a lovely face. That is alright with me. It's the wrong guy with the wrong smile. But which smile is charming, it's the wrong style. It's a big smile, but it's such a lovely smile. That is alright with me. But it's alright, baby, it's alright with me.
Drummen als pijnstiller dus. Geen wonder dat Pierre Coubois alles op alles zet om te kunnen blijven spelen.
Ja, achter de geraniums. Nee joh, en hij kan ook... Hij kluste vroeger heel veel en dingen. Maar dat kan hij dus niet echt meer. Mm. He, dus boven zijn hoofd en dat soort dingen. Dus laat hem maar lekker drummen. Laat hem maar lekker oefenen.
Maar toen hij dat hartinfarct had gehad... hebben jullie toen überhaupt met elkaar besproken... of hij wel of niet door zou gaan? Is dat überhaupt een thema van...
Ja, hebben we besproken. Ook met de kinderen. En mijn zoon zei, pap, je moet doorgaan totdat je op het podium neervalt. Hè? Barend. En Daniel zei ook, ja. Maar wij merken gewoon aan zijn hele gedrag en aan alles dat het voor hem veel beter is.
Niet alleen Pierre worstelt met zijn gezondheid. 10 jaar geleden was ook Wenny aan de beurt.
Altijd gewerkt, ja. Ja, totdat ik die hersenbloeding kreeg en toen moest ik ophouden. Het is nu 10 jaar, 74, 64. Ik geloof dat het net 62 was. Toen kon ik al niks meer bewegen. En toen zei Pierre, ik vergeet het nooit. Blijf maar rustig liggen, dat is vast griep. We bellen morgenochtend de dokter wel. Ja, zo is die ook. Ik zei, Pierre, ik kan niks meer bewegen. Mijn dochter heeft de dokter gebeld. En die kwam en die zei, ja, je moet onmiddellijk naar het ziekenhuis. Dus die hebben mij aangekleed. Pierre heeft mij gebracht, je gelooft het nooit. Hij zet de auto neer, hij laat mij zo staan in die hal. En ik lazer zo in de kerstboom. Het was een tijd van kerstmis. Ik kon helemaal niks meer. Ik was linkszijdig helemaal verlamd. Ik heb tot eind januari in het ziekenhuis gelegen. Ja, ik heb wel last. Ik kan niet meer echt lang wandelen en dat soort dingen. Ja, ik ben echt... Ik liep op krukken. En, ja. Nou ja, echt eraan gewerkt. Ik wou weer naar huis. Ik wou niet in een revalidatie en zo. Ja, hij zei, God, elke dag naar dat ziekenhuis van een opgave. Ik zei, ja, nou, je hoeft toch niet te komen. Ja, joh, die was helemaal reddeloos. Die dacht, oh god, als ik zo'n verlamde troel thuis krijg. Ja. Ja. Maar daar ben ik lekker doorheen gekomen, dus. Ik dacht wel eens, ik ga er vandoor. Maar ja, ik heb het nooit gedaan. Maar het was niet makkelijk. Ik heb altijd ontzettend veel van hem gehouden. Dus ik ben echt... Ja. En ook dat rare been, hè, van hem. En dat was vroeger natuurlijk nog veel erger. Ik dacht, ik kan hem niet alleen laten. Raar, hè? Ik heb een soort verantwoordelijkheidsgevoel gehad. Ik denk, ik kan hem niet alleen laten. Die man alleen, die overleeft dat niet. Ja, belachelijk.
Ik zou toch echt denken, Pierre, als ik het allemaal zo hoor...
Waarom speel ik dat nog steeds?
Ja, je bent 76. Ja. Doe je dat nou toch niet allemaal zo aan, weet je?
Nee, nee. En wat moet ik dan gaan doen? Laten we het over de geraniums hebben. Ik haat geraniums. Daarvan afgezien. Wat moet ik dan gaan doen de rest van mijn leven?
Als ik nu op zou houden met spelen... dan heb ik misschien het gevoel dat ik het opgegeven heb. Snap je?
Nee, snap ik niet.
Snap je niet.
Pierre's jubileumtournee zit er bijna op. Nog 1 concert.
Nou, ik heb gisteravond geoefend met Nico. Dat doen we altijd met z'n tweeën. Nico Langehuizen aan de piano, boven. De elektrische piano. En dan heb ik mijn arm weer geforceerd. Mijn rechterarm. En dat is altijd een probleem. Daar heb ik een zalfje voor. En dan haal ik uit Frankrijk. En dan ga ik mijn onderhoudspillen innemen. Nou, dan ben je net na 4 maanden naar Frankrijk geweest. Je hebt geen idee wat voor een kist met pillen ik bij me had voor 4 maanden. En Wenny ook al. Nou, dan beginnen we met de pillen. Eén is een maagbeschermer. Die moet je altijd, daar moet je altijd mee beginnen. En dit zijn beta-blokkers. Die zijn omdat het hart, een gerepareerde hart... is te actief eigenlijk. Dat werkt te goed, is te goed eigenlijk. Dus die moet een beetje begrensd worden. Nou, dan kun je je dus afvragen, omdat ik vanavond muziek ga maken. Moet ik die nou innemen? Moet ik die niet innemen? Of moet ik daar nou veel van innemen of weinig? Dat weet niemand. Dat moet je maar zo'n beetje zelf uitzoeken. Kun je aan alle cardiologen vragen. Die zeggen maar wel. Voor mij is het, ik lach daar nou om, maar het was voor mij een ontzettende afgang. Want ik heb mijn hele leven zeg maar een oorlog gevoerd tegen de pillen. En die heb ik verloren. Bijna, nou, iets meer dan 70 jaar is het mij gelukt om geen medicijnen te gebruiken. Maar ik ben nu de lul. Ik kom er niet meer onderuit. En dat is was heel slecht voor mijn ego toen ik dat ontdekte. Dus de oorlog tegen de pillen heb ik verloren.
Hier.
Yes. Nou, ik kan er toch niet allebei aan.
Ja, maar jij zegt als het gaat regenen.
Gaat het regenen?
Ja, dat weten we ook niet.
Nee, ik hoef toch geen twee jassen aan? Nee. We hebben net gekocht, vind je niet, op de markt. In Frankrijk toch schitterend? Hè?
Niet hartstikke.
Ja.
Morgen is die helemaal stam en stijf.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, morgen is die echte kreupel. Ja.
Hoe oud is hij?
76.
Dat zou je niet zeggen.
Nee, hè? Pierre, het ging goed, hè? Het ging goed.
Ging wel aardig, hè? Voor de zaterdagavond.
Dit heet bejaardig in muziek.
Ja, ja, ja. Fantastisch.
Ja. En ik vind hem nu, mag je best weten, ik vind hem nu steeds leuker worden. Hij is nu socialer. Ook waarschijnlijk na die hartoperatie en alles. Hij is nu heel gezellig. In Frankrijk ook gaat hij mee boodschapjes doen. En hij gaat nu mee naar de apparatieven. En het was echt, hij was vroeger heel erg op zichzelf. En nu is hij wat opener, ja.
hoorde De levensader van Pierre Coubois. Een documentaire van Meike van Wijk en Frank Jochemsen. Techniek Alfred Koster. Eindredactie Ottoline Rijks. Wilt u reageren? Dat kan via de e-mail. Ons adres is redactie@npodoc.nl. En Pierre Coubois, hij is volop aan het spelen. Bezoek voor concertdata zijn website. En dat is pierrecoubois.nl.
Radiodoc met Co de Kloet.
Het Zika-virus. Een jaar geleden zorgde het voor wereldwijde paniek na een uitbraak in Brazilië. Duizenden baby's werden geboren met een te kleine schedel. Microcefalie, veroorzaakt door het Zika-virus. Verontrust vroegen wij ons af of de Nederlandse sporters wel veilig naar Rio konden afreizen voor de Olympische Spelen. Dat evenement hebben we overleefd en nu horen we nauwelijks nog iets over dat Zika-virus. Dat vooral voor zwangeren gevaarlijk blijft. Het is weer een ver van ons bedshow. Behalve als je in een land als Brazilië woont. Zoals correspondent Katie Sheriff. Want wat te doen als je een kinderwens hebt?
Ik herken de straat nog. Heel steil, niet geasfalteerd.
Hoi, Katie.
Hola.
Tudo bem.
Como vai?
Ah, Katie.
Tudo bem. Como vai, senhora?
Nadja leerde ik een jaar geleden kennen in haar woonplaats Recife, het epicentrum van het Zika-drama in Noordoost-Brazilië. Ik maakte reportages over haar dochter Alice, geboren met een te kleine schedel, veroorzaakt door het Zika-virus.
Ela olha pra você e tira.
Een week lang trok ik intensief met hen op.
Ela olha e tira a vista.
Hi meisje. Ja, maar ze kan me wel zien.
Ah, tá olhando.
Hallo. Hallo.
É Kate, Alice. Mamãe fala dela pra você.
Ja, mama heeft over je verteld en ik heb jou over haar verteld.
Allee, fala de você dela.
Nadja, je lijkt meer ontspannen dan een jaar geleden.
É porque você tá, eu tô alegre que eu tô podendo revê-la.
Ze zegt dat is omdat ik jou weer zie. Ik had gedacht dat ik je nooit meer zou zien en ik ben heel blij dat je bent teruggekomen.
Eu fiquei muito feliz por revê-la de novo.
Ik heb de eer om Alice's eerste verjaardag bij te wonen. Een mijlpaal. Want haar ouders hebben geen idee of ze dit volgend jaar weer kunnen vieren.
Nadja, hoe voel jij je nu?
Assim, eu tô um pouco tensa ainda, porque os médicos ainda não sabem.
De artsen weten niet of ze ooit kan zitten of lopen. En zelfs niet hoe oud ze zal worden. En ja, al die onzekerheid is echt verschrikkelijk.
Isso me deixa aflita.
In mijn werk als correspondent zie ik vaak narigheid, maar juist het Zika-drama krijg ik niet uit mijn hoofd. Het verhaal komt erg dichtbij. Als vrouw van bijna 35, met een steeds sterker groeiende kinderwens en met echtgenoot. Zeg Mop, maak jij je zorgen om Zika?
Goeie vraag. Ja, ik weet dat ik me er zorgen om zou moeten maken. Misschien is dat het wel. Maar ik ben er niet zo mee bezig.
Niet zoals ik?
Nee. Jij ziet veel meer de gevolgen. Jij gaat op reis. Jij gaat naar het epicentrum van de problemen in Brazilië. En je ziet de kinderen en de moeders. En ik word er niet mee geconfronteerd. Dus het is voor mij, het is nog steeds wat abstracter dan, of wat abstracter, veel abstracter dan voor jou.
Verschillende specialisten zeggen, stel het nog een jaar of twee jaar uit, dan is er waarschijnlijk een vaccin.
Ja, waarschijnlijk, hè? Dat is het.
Dan maar terug naar Nederland?
Ik weet het niet. Ik ben er nog niet helemaal over uit.
Een duivels dilemma voor ons allebei. Ik hou van mijn werk in dit land, maar daarvoor ga ik regelmatig op reis, ook naar risicogebieden.
Na época ninguém falava em Zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia.
Ondertussen is ook in onze thuisbasis São Paulo het muggenseizoen begonnen. En de angst bestaat dat het virus zich ook hier steeds meer verspreidt.
Um simples mosquito pode marcar uma vida.
Dagelijks hoor en zie ik de campagnespotjes van de overheid. En thuis sla ik steeds meer muggen dood.
Transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo federal.
Is het dan verantwoord om in Brazilië een kind te willen?
Meu nome é Adriana Scavuzzi. Eu sou médica ginecologista.
Ik leg mijn persoonlijke dilemma voor aan gynaecologe Adriana Scavuzzi.
Que nasceram no IMIP 218 crianças.
Ze werkt in het ziekenhuis in Recife, waar het afgelopen jaar meer dan 200 baby's werden geboren met microcefalie veroorzaakt door het Zika-virus.
A gente tá falando de uma doença, né, com sequelas para sempre.
Het is een zware aandoening met blijvende gevolgen voor je kindje. Dus dat kunnen we niet bagatelliseren. Er zijn ook nog veel onbeantwoorde vragen. Men weet niet precies hoe Zika de foetus gaat of welke andere afwijkingen het veroorzaakt.
Infecção seria unicamente pelo mosquito, era uma coisa. E aí com a relação sexual, isso realmente teve outras implicações.
En bovendien zijn niet alleen muggen gevaarlijk, Zika is ook seksueel overdraagbaar. En het virus blijft tot 6 maanden actief in sperma.
A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar com esse temor aqui.
Dus de angst is heel begrijpelijk. Maar we kunnen niet alleen naar het risico van Zika kijken. We weten niet hoe lang dit probleem nog blijft bestaan. En je vruchtbaarheid is ook niet oneindig.
E a vida da gente não pode parar em função disso. Agora, obviamente que...
Ja, kijk, het leven gaat door. En als je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, moet een zwangerschap mogelijk zijn.
Você tenha seu bebê aí tranquila, sem nenhum estresse. E nasça brasileirinho.
De gynaecologe praat me moed in. Maar ze werkt uitsluitend met Braziliaanse vrouwen. Die hebben niet, zoals ik, het voorrecht om eventueel te vertrekken naar Nederland, waar die tropische mug niet voorkomt.
Ik hoop dat het dicht gaat.
Ik ga daarom langs bij mijn Nederlandse vriendin Annika.
Oh, ik durf hem ook niet te wegen, weet je dat?
Annika kwam 3 jaar terug met haar man naar Brazilië voor zijn werk.
Zo. Nou, die is dicht.
Ze is zwanger van hun 2e kindje.
Ik ben een hele slechte inpakker, hoor. Ik ben heel gestrest namelijk dan.
Je gaat nu extra lang terug naar Nederland, hè? Niet alleen voor de feestdagen.
Nee. Normaal gaan we 2 weken voor de feestdagen. En nu blijf ik in januari ook in Nederland. Omdat dan het muggenseizoen hier nog volop in gang is.
Maar je bent al bijna 5 maanden zwanger. Hoe heb je tot nu toe beschermd tegen Zika?
Heel veel smeren. En ik loop altijd met lange broek aan en hoge schoenen. En daar heb ik dus eigenlijk ook wel genoeg van. Want het is hier dan 35 graden. En iedereen loopt in jurkjes. En ik loop helemaal ingepakt.
Dat is niet waarom we naar Brazilië zijn verhuisd, toch?
Nee, helemaal niet. Dus ik kijk eigenlijk wel uit naar de Nederlandse winter. En wat ik eigenlijk ook wel heel erg naar uitkijk. Om niet bij iedere muggenprik helemaal in de stress te schieten. Van misschien is dit wel een verkeerde mug geweest.
Jij hebt hier al een kind gekregen, Raf, nu 1,5.
Ja.
Wat zijn de voordelen?
Ik vind de medische zorg heel erg fijn. Vooral omdat het allemaal heel goed op elkaar is afgestemd. En iedereen neemt heel veel tijd voor je.
En je krijgt overal voorrang met je dikke buik en ook met een kind.
Ja, dat is heerlijk. Ja, gewoon overal waar je in de rij staat, bij de liften. En mensen zijn er ook veel meer op kinderen ingesteld. Dus ze ergeren zich minder snel. Maar het is ook zo dat als jij hoogzwanger ergens staat, dan gaat niemand wachten tot jij vraagt, wil je even helpen met mijn koffer? Mensen helpen uit zichzelf.
Jij en ik hebben een goede ziektekostenverzekering.
Ja.
Maar dat betekent wel dat wij deel uitmaken van een geprivilegeerde elite hier.
Ja. Ja, daar ben ik me heel erg van bewust. Dat wij zijn echt een heel klein percentage die dat kunnen betalen.
Maar die Zika-mug, die maakt geen verschil tussen arm of rijk.
Ik heb wel gehoord dat het vooral in de favelas vooral meer voorkomt. Omdat je daar meer drinkreservoirs hebt. Waar mensen regenwater opvangen. En niet afdekken met een net. Maar het komt hier net zo goed voor. En de mug die het overbrengt, die brengt ook dengue over. En zoals vorig jaar hadden we een dengue-uitbraak in São Paulo. En toen hadden we ons in de straat al 4 mensen. 2 collega's van mijn man. Dus wat dat betreft ben ik er wel van op de bewust dat het ook dichterbij is dan je denkt.
Wat zou jij doen in mijn geval? Blijven of teruggaan?
Die vraag heb ik ook best wel vaak gehad van mensen in Nederland. Van, is het wel goed en is het wel verantwoord? En van de andere kant denk ik, ja, ik weet niet hoe lang we hier nog blijven wonen. En ik wil ook niet mijn leven helemaal on hold zetten. Dus ik heb het wel in goed overleg met de gynaecoloog gedaan. Maar ja, het blijft moeilijk wat te doen. Ik denk dat het een hele persoonlijke keuze is wat dat betreft.
Ik mag mee naar de laatste echo voor vertrek bij Arnica's Braziliaanse gynaecologe.
Is het koud, die gel op je buik?
Nou, nu een beetje, maar normaal is die wel altijd opgewarmd.
Lekker parasan.
Maar je ziet het hartje kloppen nu.
Ja.
Zet wordt een?
Een meisje.
Wilde je dat ook?
Oh, als het maar gezond is. Het is heel cliché, maar vooral nu denk ik als het maar gezond is.
Ja, kies dan normaal, hè? Hier is het allemaal goed, hè?
Ja, ja. Maar ja, je weet natuurlijk niet. Het kan nog tot heel ver in de zwangerschap veranderen. Dus je weet ook niet of het daarbij blijft of niet. Het is iedere keer een momentopname van, oh, deze mijlpaal hebben we gehad en dan gaan we op naar de volgende.
Blijft heel spannend, hè?
Ja. Het is altijd, dat was de vorige keer ook, toen we nog helemaal niet speelden met Zika, maar het is nu wel extra weer. Dus het woord normaal is echt mijn favoriete woord geworden.
In Recife ga ik voor vertrek langs bij Nadja en baby Alice. Ze zijn in het ziekenhuis voor controle.
Bandage naar
Ik krijg een pleister op de kin.
En
onder de kin, zodat ze beter kan slikken. Ze vindt het niet zo leuk, die pleisters.
Nadja kent de gevolgen van het Zika-virus als geen ander. Ik loop veel minder risico op Zika dan zij, die in een favela woont met veel muggenhaarden. Toch wil ik weten wat Nadja in mijn geval zou doen.
Oké, wat zou je faria?
Então volte para Holanda para ter seu filho, depois você volta.
Ga terug naar Nederland om een kind te krijgen en kom daarna weer hier wonen.
É, não se arrisca não.
Neem het risico niet, zegt Nadja.
Ga aqui no Brasil não, porque.
Want in Brazilië moet je vandaag de dag nog meer geluk hebben dan normaal om een gezond kindje te krijgen.
É muita sorte hoje em dia ser um bebê saudável.
Dat was Zika, een korte documentaire van Katie Sheriff. De eindredactie was in handen van Anton de Goede. U kunt reageren op onze uitzendingen. Ons e-mailadres is redactie@npodoc.nl. Dus redactie@npodoc.nl. En u kunt ook onze website bezoeken voor meer informatie. Het adres daarvan is npodoc.nl/radiodoc. En op die site kunt u zich ook abonneren op onze podcast. Dat kan trouwens ook via iTunes. En u weet het, ik ben altijd benieuwd of u gebruik maakt van onze podcast. Dus als u de moeite wilt nemen, mail het ons. Nog een keer dat adres, redactie@npodoc.nl. Volgende week staat Radiodoc in het teken van de dieren. Of misschien beter gezegd, wat kan er allemaal misgaan wanneer je dieren niet meer ziet als levende wezens, maar als koopwaar? Twee documentaires met dieren in de hoofdrol. Allereerst bevergekte. Want wist u bijvoorbeeld dat in de 17e eeuw vilte hoedjes gemaakt werden van de vacht van bevers? De hoedjes waren zeer in trek en de mode leidde tot een grootscheepse wereldwijde jacht op de bever. Slecht nieuws voor de bever, die bijna volledig werd uitgeroeid. Maar ook slecht nieuws voor de mens, die nog altijd lijdt onder de gevolgen van deze modegril. Hoe zit dat nou met die bevergekte? Nou, dat hoort u dus volgende week in Radiodoc. En ook volgende week de documentaire Zijn namen hem mee. Een documentaire over de tragische gevolgen van de vogelgriep. Het is natuurlijk al verschrikkelijk dat vanwege die vogelgriep duizenden kippen geruimd moeten worden. Maar wat nou als je in zo'n gebied woont en niet een kat of hond als huisdier hebt, maar toevallig een kip of een gans? Ook die dieren moesten afgemaakt worden om de verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Sommige families kwamen in opstand tegen deze harde maatregel. Ze lieten hun huisdieren onderduiken. Wat dat voor gevolgen had, dat hoort u volgende week in Zij namen hem mee. Volgende week in Radiodoc. Tot zover deze aflevering. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met collega Robert Meder. En ik wens u nog een hele fijne avond verder.
De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Daarom is hoorzorg bij Specsavers een volwaardig en zelfstandig onderdeel. U bent in handen van volledig gediplomeerde en star geregistreerde audiciënt. Zo weet u zeker dat uw hoortoestel optimaal wordt afgestemd op uw wensen en behoeften. Kom nu naar Specsavers en test onze hoortoestellen gratis en vrijblijvend.
Als ik er niet meer ben, wie zou er dan voor mijn knuffels zorgen?
Betten sloopt kinderlevens. Help deze ziekte te stoppen. Kijk op ziektevanbetten.nl.
NPO Radio 1.